Gemeente, zie uw huis wordt u woest gelaten, lezen we in het 38e vers van het vorige hoofdstuk. Er gaat wat te gebeuren, er staat wat te gebeuren in de toekomst. De Heer Jezus die schetst het ook aan zijn discipelen. Te midden van hun eigen omstandigheden, met hun eigen gedachten, want wat is het nu met die discipelen? Die hebben hun eigen gedachten over de toekomst, zoals het toen was. De Heer Jezus die zal toch vast en zeker een koninkrijk gaan oprichten vanuit Jeruzalem. Dan zal hij toch wel beginnen daar bij die tempel van Herodes om uiteindelijk de Romeinen weg te kunnen drijven. Want ze zijn nog steeds onder de Romeinse overheersing. En die komende Messias die zal er toch voor gaan zorgen dat er een nieuw koninkrijk zal gaan komen. En wat zegt de Heer Jezus nu? Van dat huis blijft niets over. Vers 2, we hebben het gelezen in de schriftlezing. Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Ze kijken, want ondertussen hebben ze de tempel verlaten, kijken ze over Jeruzalem heen. Ze gaan in de oostkant, de oostelijke richting van Jeruzalem. En kijken ze over dat grote tempelcomplex heen. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens een afbeelding, een plaatje gezien van die grote tempel uit de tijd van de Heer Jezus. Die dat nog nooit gezien hebt, moet je van de week maar eens opzoeken. Als je het op internet intikt, kun je zo wel afbeeldingen vinden. Misschien hangt er hier wel eentje in de kerk. Een van de gemeenten waar ik mocht catechiseren, hing er een grote afbeelding van in het catechisatielokaal. Daar stond je er wel eens naar te kijken. Naar dat grote gebouw met al die zuilengangen waar onderwijs werd gegeven door de fariseeën en de schriftgeleerden. En als je dan die woorden van de Heer Jezus hoort met die Messias-verwachting in je achterhoofd, dan denk je, wat bedoelt de Heer Jezus hier? Wat wil Hij nu zeggen? Dit klopt niet met onze gedachten. We gaan toch een prachtige toekomst tegemoet? Werd er niet gevraagd of dat twee van Jezus' discipelen ministers mochten worden in zijn koninkrijk? Maar de Heer Jezus die schetst ons vanavond wat anders, maar wat dan? Ja, dat is de vraag vanuit vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst? En van de voleinding der wereld? De discipelen die vragen het, en ik denk dat het ook wel vandaag onze vragen zijn in alles wat wij nu meemaken, toch? Hoe zal het komende jaar gaan? Wat zal er gaan gebeuren als we zien op wat er nu allemaal achter ons ligt? Is dit werkelijk een begin van de eindtijd? Staat de antichrist gereed om te komen? Denk alleen maar aan die preken van dominee Klaassen een paar maanden geleden. Dominee Visser uit Rotterdam. Misschien hebt u er ook wel iets van meegekregen. Het heeft in de krant gestaan. Het laat zien dat dat onderwerp dus nogal leeft. Maar hoe zit het dan nu werkelijk? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Ja, voor de discipelen zal het nog wel even duren. Als dit rond het jaar 33 na Christus is, dan duurt het dus tot 70 na Christus dat die tempel verwoest zal worden. Maar de Heer Jezus die tekent nog meer. Dan komen die bekende dingen, die bekende opsomming Vanaf het zesde vers. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlog. Deze wereld zal worden tot één politieke chaos. Het ene volk zal tegen het andere volk gaan opstaan. En er zullen vele dreigingen zijn. Hoor ik weer al iemand denken. Wat gaat Poetin doen met Oekraïne? Vers 7, hongersnoden. Ga eens rondkijken op deze wereld. Wie denkt niet in deze tijd alleen al aan Noord-Korea? Aardbevingen. Pestilentieën. Daar zitten we middenin. Een besmettelijke ziekte wordt daarmee bedoeld vanuit het Grieks. En het zuchten van de schepping wordt steeds meer voelbaar. Klimaatsverandering en alles van wat daar wel en niet waar van is. Maar we zien wel dingen veranderen. De Heer Jezus schetst het hier allemaal. Het zal allemaal gaan gebeuren in het einde der tijden. Maar dan blijft het misschien toch nog wel wat ver weg. Tuurlijk, corona is heel dichtbij. Misschien ben jij zelf ook wel ziek geweest. Wat kun je de gevolgen lang merken? Maar dan gaat het nog niet direct over het christelijk geloof. En daar heeft de Heere Jezus het toch ook wel over. Want wat schetst hij allemaal nog meer? Nou, om het even samen te vatten, er is geen plaats meer voor christenen. Ze zullen nu overleveren, er komt verdrukking, er komt dood, er komt haat. Van alle volken om mijn naams wil. De mensen die leven in het einde der tijden zullen het aan de lijve gaan ondervinden. Wie spreekt van Jezus' naam, wie spreekt in Jezus' naam, die zal daarvan de consequenties moeten dragen. Want laten we eerlijk zeggen, dat is ook vandaag zo, de samenleving zit daar niet op te wachten. Die hebben niks met Jezus, niks met de kerk. Die kijken vandaag ook weer met verachting. Wij mogen niet uit eten. En die christenen gaan wel met elkaar in de kerk zitten. U voelt de spanning. Die tweedeling tussen christenen en niet-christenen zal steeds duidelijker openbaar gaan komen. Maar ook meer binnen de kerk, zegt de Heer Jezus. Vers 5, dan begint hij er eigenlijk gelijk mee. Vers 4 bereidt hij dat voor, zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Er komen voorgangers, er komen predikanten, er komen dominees gemeente. Die het zeggen, dat evangelie dat door alle eeuwen zo is gepreekt, ach ja, er zit wel een kern van waarheid in. Het is niet helemaal slecht en verkeerd, maar... Maar zoals we het nu zien, is het nog nooit gepreekt. Dit is het evangelie. Dit is de boodschap zoals u het nog nooit hebt gehoord en moet horen. Die oude waarheid, oh, die heeft afgedaan. Maar de Heer Jezus waarschuwt ervoor. Alles wat God wil, moet binnen en buiten de kerk terzijde geschoven worden. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat zeker niet. Dat gaat heel geleidelijk aan. En buiten de kerk zal het eerst beginnen. Daar zal het heel heftig te zien zijn. Daar zal het merkbaar te zijn. Maar het druppelt ook de kerken binnen. Het gaat ook ons niet voorbij. Zo zal het zo ver gaan dat vers 12 werkelijkheid gaat worden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Want zo is het. Als je God niet dienen wil, en als er geen liefde tot God in Christus is, dan gaat ook de liefde naar de naaste ontbreken. Want je leeft voor jezelf. Het gaat om je eigen ik. Mijn wil is wet. En daarvan geldt hetzelfde dat het allemaal niet van de ene op de andere dag zo gaat. In de voorbereiding kwam ik terecht in een oude jaargang van oude paden. Niet het blad oude paden zoals we dat nu kennen. Maar begin vorige eeuw is er ook een blad oude paden uitgegeven onder redactie van dominee J.J. Knap. De Groningse Knap heeft jaren en jaren in Groningen gestaan. En als hij deze tekst van vanmiddag bespreekt, dan schrijft hij onder andere dit. Er komt eerst, het begint met een zedelijke verslapping. Een slordig leven. En een opzij zetten van de moraliteit. Dat is een moeilijk woord, jongeren. De moraal. Zeg maar de dingen die gaan moeten zoals ze zouden moeten gaan. Met normen en waarden gegrond op de Bijbel. Maar hij zegt, er komt eerst een slordig leven en die dingen die de Heere wil, gegrond op zijn woord, die gaan naar de zijkant. En er komt een geleidelijke afstomping van het geweten. Een verlies van het heldere besef dat goed en kwaad tegenpolen zijn, die niets met elkaar gemeen hebben. Dus dat goed en kwaad met elkaar botsen, begrijpt u dat? Niet dat goed en kwaad worden vermengd. En dat het kwade goed wordt gepraat en het goede slecht wordt gepraat. En zo zal men al verder van het oorspronkelijke heiligheidsideaal afwijken, om tenslotte aan te komen bij een leven in wat positief zondig is. En door deze vermenigvuldiging van de ongerechtigheid de grote afval voor te bereiden. Dus het gaat heel geleidelijk aan dat Gods woord, Gods wet, steeds meer naar de rand van de samenleving wordt geschoven. En dan begrijpt u, denk ik, toch wel waarom ik de eerste gedachte heb genoemd, wat volharding moeilijk maakt. Want als je dit allemaal ziet gebeuren en de tolerantie in onze samenleving steeds meer ziet opdrogen, ja, dan voel je wel dat het blijven bij het woord wel een stuk moeilijker wordt. Als je je keuzes wil blijven maken gegrond op het woord, dan moet je de consequenties daarvan dragen. Zoals ik in de afgelopen week een jongen van bijna 20 sprak. Hij zou graag gaan werken bij de spoorwegen. Gesolliciteerd. Ik wil graag dit werk komen doen. Maar toen kwam het zondagswerk. Nee, op zondag kom ik niet werken, zegt hij. Nou, sollicitatie van de baan, je bent niet welkom. En dat is iets wat je om je heen steeds meer ziet en hoort. Het niet noodzakelijke zondagswerk, dat laten we rusten. Maar dat vraagt wel om de dingen te dragen en dus zelfs misschien wel een baan te zoeken die net op een ander terrein ligt dan je wel graag zou willen. En dan zegt de Heere Jezus te midden van dat alles, discipelen, jullie hebben je gedachten, hè? Jullie denken dat er een nieuw koninkrijk op deze aarde moet komen. Maar ik heb een ander woord voor jullie. En wij hebben vandaag ook een ander woord nodig. Zie toe dat niemand u verleidde. Gemeente, weet u wat de Heer Jezus vanmiddag doet? Dat is een streep zetten door al onze menselijke overwegingen. Door al onze eigen berekeningen. Van zo en zo zal het allemaal wel gaan. Ook als het gaat om onze toekomst. Juist als het gaat om onze toekomst. De Heer Jezus laat vanuit dit gedeelte zien. Het gaat niet om uw gedachten. Het gaat niet om uw toekomstverwachtingen. Nee, het gaat erom hoe dat het vandaag met u is. Want wat zegt hij allemaal? Hij zegt, zie toe. Word niet verschrikt, want al deze dingen moeten geschieden. Ziet u, hij gaat die gedachten van die discipelen omvormen. Hij gaat ze corrigeren. Hij weet het wel, zij willen het liefst een spoorboekje hebben. Nu zitten we hier, dan zitten we daar en over zoveel jaar is het einde. Dat geeft de Heer Jezus juist net niet. Want al die dingen die u nu mee moet gaan maken, die moeten geschieden. Want ik weet wat nodig is, maar nog is het einde niet. Wij denken vaak, gemeente, dat het 5 voor 12 is, toch? Misschien nog 20, 30 jaar, dan zal de Heer Jezus wederkomen. We mogen het vanmiddag eens zo zeggen. Misschien is het nog maar 11 uur. Is het helemaal nog geen 5 voor 12? Want wat zegt de Heer Jezus er nog meer bij? In vers 8. Doch al die dingen die ik u heb getekend zijn maar een beginsel der smarten. Alles wat u is getekend hier in dit gedeelte is nog maar een begin. Dus alles waar we nu middenin zitten is nog maar een begin. Dan kunnen wij ons wel bezighouden, eindeloos bezighouden met toekomstverwachtingen. Maar de Heer Jezus zegt, ik weet de tijd op Gods klok. En dan stuwt hij eigenlijk toe naar ons tekstvers van vanmiddag. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan zegt er toch vanmiddag iemand, moet dat allemaal gaan gebeuren? Moeten we daar allemaal doorheen? Wil u nu echt zeggen dat wat we nu meemaken nog maar een begin is van wat ons te wachten staat? Dan zeg ik ja. Maar dat is niet om bang te maken. Dat is niet om bang te maken. Maar dat is met de bedoeling van de Heer Jezus om wakker te zijn. Gemeente. Om te bedenken wat komen gaat. En niet op te schrikken als die ontwikkelingen in de toekomst nog veel sneller zullen gaan. En wij werkelijk de consequenties gaan dragen van het samenkomen als christelijke gemeente. Als ons onderwijs misschien door onszelf betaald moet gaan worden. En zo zou ik het nog wel meer kunnen uitbreiden, doe dat nu niet, maar wees wakker. En luister nu vanmiddag waar het om gaat, want ik merk het hier vanuit dit gedeelte dat de Heer Jezus weet. Discipelen, ik weet dat jullie het moeilijk vinden. Dat jullie ermee met je eigen gedachten eigenlijk niet bij kunnen. Dat jullie verkeerde voorstellingen maken. Maar hoor nu eens waar het werkelijk om draait, te midden van dit alles. Maar wie volharden zal? En dan noem ik nog één keer die preek van dominee Klaassen, waarin hij de 3 V's van dominee Moerkerken noemde. Zie je mooi de lijnen over de kerkverbanden heen lopen. Vervreemding gaat naar verdrukking. Verdrukking gaat naar vervolging. De tijd van vervreemding hebben we gehad. We zijn op weg naar de tijd van verdrukking die zal uitgaan op vervolging. Maar wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, te midden van dit alles, en dan bent u daarmee bezig, maar wat doet u daarmee? U kijkt naar binnen, u ziet naar de omstandigheden, maar ik zet er nu nog eens een V achter. Een 4e V. Volharding. Zo worden de gedachten omgebogen van die discipelen. Vanuit de omstandigheden, vanuit hun eigen gedachten, naar Gods gedachten. En daarom mogen we vanmiddag stilstaan bij die volharding. Om te midden van onze omstandigheden te luisteren naar dat onderwijs. Waarvan de Heer Jezus toch heeft gezegd. Ik zal instaan, want ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Wie volharden zal tot het einde van de wereld, die zal zalig worden. Daarom moeten we in de kerk niet en hoeven we in de kerk niet bang gemaakt te worden. Maar hebben we een totaal andere boodschap te beluisteren uit de mond van de Heer Jezus? Discipelen, zegt de Heer Jezus, ik ken jullie hart. Dat is zo gauw vol van angst, van vrees. Hoe zullen we dat nou weten? Wat zal nou het teken zijn van uw komst? Van de voleinding van de wereld? Nee, zegt de Heer Jezus, het gaat niet om die teken natuurlijk. Ik noem er iets van, maar nog is het einde niet. Hij gaat het niet concreet maken. Niet zo concreet dat wij het met de vinger in de tijdlijn kunnen aanwijzen. Maar de Heer Jezus gaat verder wijzen. Laat dit alles nu niet passief over je heen komen. Dat je met de armen over elkaar gaat zitten en gaat kijken van wat er van dit alles gaat gebeuren. Nee. Maar die volharden zal. Die zal laten zien dat hij doorzettingsvermogen heeft. Die verdraagzaamheid toont. Dat is volharden, gemeente. Die zal zalig worden. Dan is volharding iets wat door de tijd in ons leven meegaat. Dat is een doorgaande bezigheid. Dat is overeind staan. Overeind blijven. Inderdaad, overeind blijven. Niet alleen in tijden van voorspoed. Als het voor de wind gaat, dan gaat het voor ons oog nog wel, toch? Jawel. Maar nu bij tegenspoed. Als die strijd komt waar hiervan gesproken wordt, van buitenaf naar de kerk, maar ook binnen de kerk. Kun je dan je rug recht houden? Want de Heer Jezus laat het wel zien. Alleen die volharden, jazeker. Alleen die tonen dat doorzettingsvermogen te hebben. Die zullen volharden tot dat einde. Tot die eindstreep. Tot het de tijd van God is. Die Hij bepaald heeft dat het einde van de wereld er zal zijn. Dat definitieve van deze wereld. Als een scharnierpunt in de helsgeschiedenis. Als de voltooiing er zal zijn. Als de laatste is toegebracht en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mag aanbreken. Daar gaat het over bij dat einde. Als je van de ene fase overgaat in de andere fase. Er ligt iets in alsof de tijd volgroeid is naar totale volwassenheid. Er ligt iets in van het beeld van een volgroeide plan. Dat alles werkelijk gereed is. Dat alles in de tijd is gebeurd die God heeft bepaald. En dat het afgerond is. Die zal zalig worden. Die volharden zal tot op dat moment. Ja, nu zegt er toch iemand, maar we weten niet of dat we dat mee gaan maken. Nee, inderdaad. Dat einde schetst ik nu met betrekking tot de wederkomst. Maar we mogen dat ook wel betrekken op... Op het stervensmoment, die volharden zal tot het einde. Het moment dat we hier op aarde de laatste adem uitblazen. Dan zal daar het einde zijn. Dan gaan we ook over van de tijd in de eeuwigheid. Dan is dat ook zo'n scharnierpunt. Ja, wie volharden zal, wie staande zal blijven op die ingeslagen weg. Die zal zalig worden. Gemeente die volharden zal op die ingeslagen weg. Dat moeten we vanmiddag ook zeggen. Dan gaat het over een ingeslagen pad. Maar het is vanmiddag wel de vraag of dat we dat pad zijn ingeslagen. Zijn wij dan op dat smalle pad wat het leven met God geeft? Kijk, we kunnen vanmiddag spreken over de belofte van de volharding der heiligen. Dat de Heer Jezus daarvoor instaat, wat duidelijk zal gaan worden. Maar dan is het wel de vraag of dat het op u, op jou van toepassing is. Want waar valt het zaad van het woord dan vanmiddag? Valt het in een weltoebereide aarde? Jongeren, jullie kennen toch ook wel die gelijkenis van de zaaier? Want het zaad van het woord valt waar, ja, aan de rand van de weg, maar dan komen die vogels en die pikken het zaad weg. Dat kan ook vanmiddag gebeuren. Dat je nu best luistert, je hoort best wel dingen van de preek, je vangt fladden op, het gaat over het einde, het gaat naar het einde toe en je komt weer bij de omstandigheden uit. Je spreekt straks weer met elkaar over al die maatregelen waar je het wel en niet mee eens bent. Maar besef je dan wel dat het zaad dan is gevallen bij de weg? Dan heb je het niet over de inhoud, over de boodschap van dit woord, dan heb je het over... ja, over iets wat werd aangeraakt, waar we het wel degelijk over moesten hebben, maar waar we niet bij moesten blijven staan. Dan ga je weer naar huis. En je gaat morgen weer over tot de orde van de dag. Maar het zaad is niet gevallen op die weltoebereide aarde. Of valt het tussen de doornen bij uw gemeente? Natuurlijk, vanmiddag echt wel luisteren. Dit spreekt wel aan, zo'n tekst. Juist in onze leefwereld. Maar je komt straks thuis, je gaat een maaltijd gereed maken, je hebt het over van alles en nog wat. Het is zo het einde van de avond, je gaat weer naar bed en morgen het werk, drukte van het gezin omdat vakantie is. Je blijft niet haken. Ja, dan is die belofte van de Heer Jezus dus op u niet van toepassing. Laten we daar vanmiddag wel helder voor zijn. In zijn. Maar we moeten nog verder. En dat raakt nog meer aan onze tekst als wij letten op het zaad bij die steenachtige plaatsen. Want dan zit u hier heel aandachtig, dan raakt het, dan kan het zelfs uw gevoel nog raken. Dan gaat dat woord naar binnen, dan werkt het wel degelijk wat uit. Dan kun je er straks zelf verblijd mee zijn dat de Heer Jezus instaat voor die volharding. Want je weet het, ik kan dat zelf niet. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als de verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Wat lezen we dan in vers 10 van ons teksthoofdstuk? En dan zullen er velen geërgerd worden. Dan kun je hier zitten, dan kun je dat woord horen, dan kun je het over volharding hebben, over dat rechtop blijven staan. Maar daar kun je makkelijk over praten als het voor de wind gaat. Maar dan, zegt de Heer Jezus, als die verdrukking of die vervolging werkelijk komt, dan zijn zij de eerste die opstaan en er vandoor gaan. En dat vraagt vanmiddag ook om zelfonderzoek. Want dan blijkt dat dit stukje heel dicht nabij komt bij dat ware werk van de Heer. En ga dan bij uzelf maar na of uw geloof werkelijk beproefd wordt. Wordt u wel op de zeef genomen? Want de Heere beproeft zijn kinderen. Hij gaat ze louteren. En die niet beproefd wordt, die is geen kind, die is een bastaard. Zegt de apostel in de Hebreeënbrief, Hebreeën 12. En daarom is het vanmiddag de vraag. Ik wil iets hebben gezegd over die volharding, dat overeind blijven, dat vasthouden van de boodschap, van de woorden van de Heer Jezus, van zijn wet. Dan is het voor ons de vraag, gemeente. Ben ik werkelijk zo aan de Heer Jezus verbonden, dat ik mag delen in dit woord, dat een belofte is met een opgave? Want als de Heer Jezus zegt, die zal volharden, die zal zalig worden met goddelijke zekerheid, dan zit daar wel dat punt in van die volharding, dat ik dat wel moet doen. Dat ik aan de slag moet. Dat ik bezig moet zijn met die dingen. Kunt u dat? Ik denk dat de tijdgelovigen dan vanmiddag best wel ja zouden knikken. Op een bepaalde manier zetten we dan toch de schouders eronder. En we gaan zien dat we het voor elkaar krijgen. Maar wat laat de Heer Jezus hier ook zien? Discipelen, ik ken jullie gedachten en ik weet jullie overleggingen. Dit gaan jullie niet redden. Dit is wat ook die apostel zegt in Hebreeën 12. Door het geloof ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Want ik denk dat ze er dan vanmiddag ook al zijn. Die net misschien wel met kromme tenen zaten. Toen ik zei. Wat moet je doen? Je moet vasthouden. Je moet rechtop blijven staan. En dat het van binnen bij je boven kwam. Maar ik zou de eerste zijn die dan valt. Die dan niet durft. Want ik merk het nu al. Als ik spreken moet, dan zwijg ik. En ik zwijg wanneer ik spreken moet. Gemeente. Als het om deze tekst gaat, dan zien we hier Jezus maar een enkel moment verwijderd. Het is Matthäus 24, hè? 25, 26. Het gaat richting het lijden. Het gaat richting het sterven. De Heer Jezus die zegt dit met oog op zijn discipelen in hun zwakheid. Dit moeten ze weten. Dit mogen ze weten. Omdat ik het zeggen mag. Omdat ik zal volharden tot het einde. Want nu zouden de discipelen misschien nog wel heftig ja knikken. Ja hoor, wij zullen volharden tot het einde. Petrus zou vooraan staan. Maar hoe is het in de hof van Gethsemane? Dan zijn ze allemaal weggevlogen. Dan blijft er niet één van de discipelen over. En wat blijkt, de Heer Jezus moet de pers alleen gaan treden. Hij zegt, uw wil geschieden. Wordt u dan niet stil? Als dit ook vooral een woord is voor diegene die met angst en beven de toekomst tegemoet ziet. Jezus volg in alle omstandigheden van het leven. als je op je kinderen ziet. Als er dan consequenties op mijn keuzes komen te staan, moet ik daar mijn kinderen dan in meenemen? Of zal ik toch maar die makkelijkere weg kiezen? En zo hebben wij onze gedachten. Maar de Heer Jezus die zegt vanmiddag, staande blijven in deze tijd is niet naar beneden zien, is niet naar binnen zien, maar is omhoog zien. Want hij hing werkelijk alleen aan het kruis. Hij ging alleen in het graf. Hij is alleen opgestaan. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Als u in de strijd verkeert en er misschien wel mee worstelt, is het misschien bij mij wel tijd geloof? Is er bij mij wel een wortel aanwezig? Ben ik wel in Christus? Als de Satan zijn pijlen op u afvuurt en u werkelijk op de zeef neemt en je niks meer in je leven overhoudt, dat hij vanmiddag zegt, kijk nou eens omhoog. Kijk nou eens omhoog. Ik sta in voor mijn werk. Ik heb niet voor niets de hemel verlaten. Want gemeente, mag dat toch wel gezegd worden op deze tweede kerstdag. God is in zichzelf bewogen. En die hij lief heeft, die trekt hij uit de duisternis, maar dat niet alleen. Die houdt hij vast tot het einde. Gemeente, als het hierover gaat, dan komt het alles van de kant van God en doet er niets van de mens mee. En dat Jezus juist deze woorden hier spreekt, te midden van al die omstandigheden, waar je met angst en beven naar kijkt, als de wereld onophoudelijk zal blijven trekken, als de politieke chaos steeds groter zal worden, als je de schepping ziet zuchten in zijn voegen, dan zegt hij het, ik weet ervan af. Al die dingen moeten gebeuren, nog is het einde niet. Want alles gebeurt naar die klok, naar die wijzers op die klok die God heeft bepaald. En hij weet wanneer het moment daar zal zijn, daarom. Geef dat moment nou van het einde als het daarom gaat, maar nou in de handen van de Heere zelf. En kom nou als dat zwakke schepsel, wat zijn gedachten niet op een rij kan krijgen, maar schuilen onder de vleugelen van mij. O, zegt de Heer Jezus, ik weet uw zwakke hart. Ik weet het allemaal. Dan horen wij hier, gemeente, dat de Heere zijn woord waarmaakt. Ik wist het niet, maar in de voorbereiding kwam ik erachter dat we eigenlijk in deze woorden die volharden zal tot het einde de echo horen van Daniël 12 vers 13. Maar gij, ga heen tot het einde en gij zult rusten en opstaan in uw lot in het einde der dagen. Ga nou maar tot het einde, want gij zult rusten. Gemeente, dat is het woord wat de Heere al gaf in de tijd van Daniël. En de Heere Jezus die borduurt er in zijn tijd op voort, zodat het vandaag hier verkondigd mag worden na zoveel eeuwen. Alles ligt vast in zijn handen. En dat is wat het diepste geheim van de volharding uitmaakt. Staande blijven, overeind blijven. Niet vallen in de zonde, niet meegetrokken worden met alle verleidingen, niet meegetrokken worden met al die dwalingen in de kerken om ons heen. Hoe kan het? Christus houdt zijn kerk vast. Degenen die hij lief heeft, die laat hij nimmer meer los. Zullen we daar eens van gaan zingen voordat we naar ons derde punt gaan? We gaan het doen met Psalm 56. Die geloofsbelijdenis. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard. We zingen het vierde vers van Psalm 56. Wat volharding moeilijk maakt, heb iets gezien van de omstandigheden. Maar de Heere die trekt het oog van het geloof omhoog. Het gaat door de vervreemding. Door de verdrukking heen. Maar het gaat uiteindelijk om zijn hand die doet volharden. Maar dat mag denk ik nog wel een beetje meer concreet gemaakt worden, gemeente. Als we zien dat die volharding door de Heer Jezus is verworven. En die volharding in het hart van de ware gelovige alleen gevonden wordt. Dan zegt de Heer Jezus, alleen die zal zalig worden. Ja, die zal komen daar op het eindpunt en daar de hemelse heerlijkheid mogen ingaan. Die zal de hemel mogen betreden, die zal op de nieuwe aarde mogen leven. Wat een wonder. om dan werkelijk zalig te zijn door de zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Ja, die zoon des mensen, wiens komst we gisteren en vandaag mochten gedenken, die is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Ja, die zal zalig worden. Dan gaat het om een proces. Dan gaat het uiteindelijk om dat komen daar in het einde, maar die discipelen die zijn er nog niet. Dan zorgt de Heere in die weg van die volharding dat daarin ook de zaligheid wordt ervaren. En leg dan uw hart er maar naast. Want dat eeuwige leven begint niet op het moment als je sterft. Of op het moment van de wederkomst. Maar die eeuwige gelukzaligheid die begint toch op het moment als je de Heere mag leren kennen. Als je Christus door het geloof mag omhelzen. Als je weten mag. Hij voor mij. Maar tegelijkertijd, dat is niet de volledige zaligheid. Dan moet je erachter komen dat het hier alles nog zo gebrekkig is. Maar daarom zegt de Heer Jezus juist deze woorden. Die zaligheid die heb ik verworven, daarom ben ik ook naar de hemel gegaan. Daarom zit ik aan de rechterhand van de Vader. Om degenen die nog hier op aarde zijn, die daar nog wonen, die daar nog leven, ook naar mij toe te trekken. Die moeten daar eerst nog wel blijven, ja. Die moeten daar hun tijd uitdienen. Die moeten daar op aarde hun taak waarnemen, hun roeping waarnemen. En dan gaan ze op weg naar die zaligheid. Die zal zalig worden, ja. Door die weg van volharding heen, wat dan? Zullen we eens gaan kijken, rond de Pinksterdag? Zullen we dat woordje volharding meerdere keren tegenkomen? En deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken. Kijk, die volharding en het op weg gaan naar het delen in de eeuwige gelukzaligheid, gemeente, die gaat samen met gebed. Persoonlijk gebed. Maar zoals we nu vooral gaan zien, vanuit Handelingen 2 gaat het ook over het gebed van de gemeente. Dat de gemeenschap der heiligen ervaren wordt in een krachtig, standvastig en geduldig aanhoudend gebed. Want dat lezen we ook als de Heilige Geest is uitgestort en zij waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. Die discipelen die straks apostelen zullen worden. In die leer van de apostel Paulus van de rechtvaardige. Die uit het geloof zal leven. Gemeente, verstaat u die zaken? Dus het gaat om de kern van de Romeinenbrief. Afgestorven aan Adam, ingeplant in Christus, met hem gestorven, gedoopt in zijn dood, opgestaan met hem in een nieuw godzalig leven, vruchten dragen uit hem, volharden, jazeker, door hem, steeds dieper die helgeheimen van de godzaligheid, inleven, doorleven, beleven. Dat het geen dorstuk leer van de kerk is. Maar dat de dogmatiek juist meer licht laat vallen over die helgeheimen van de Heer Jezus en van een drie-enig God. En dat brengt in de gemeenschap, zoals ik net al zei, in de gemeenschap der heiligen, maar ook in de breking des broods, de sacramenten. Die sacramenten horen dus ook bij die volharding op weg naar het delen in de zaligheid. En in de gebeden opnieuw. Samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Hier, op zondag. Elkaar vinden door de week aan de genadetroon. En verderop in handelingen 2 en dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende. Wat dan? En van huis tot huis brood brekende, aten zij te samen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Zo is zoals het echt kan, gemeente. Met die dingen houdt de eerste christengemeente onze spiegel voor. En mag ik u vanavond, moet ik u vanavond de vraag stellen hoe dat het hier is? Is hier dat eendrachtiglijk volhardende? Of kunnen we met elkaar geen blikwaarde gunnen? Ja, die hoort er hier wel bij de gemeente, maar ik zou hem liever een deurtje verder zien. Dus we horen van zorgen bij anderen. Dat we klaarstaan voor elkaar. Dat we er zijn voor elkaar. Van huis tot huis brood breken en de maaltijden gebruiken. Dan gaat het ook weer om het avondmaal. Die eenheid samen in Christus doorleven. Dat is niet iets van 100 jaar geleden. Dat is elkaar ontmoeten in het woord, in Christus. Als de Heilige Geest de harten doet samensmelten. Hoe is dat niet? Als de Heer Jezus geboren is. Als Anna. Jeruzalem. Als het ware invliegt. Ze mogen het allemaal weten. Ze moeten het allemaal weten. Die gemeente die de zaligmaker verwachten. Om elkaar op te zoeken. En niet over alles en iedereen te praten. Maar om met elkaar te spreken over het woord wat er hier is verkondigd. Om te doen zoals de herders deden. Dat het gaat vertellen aan anderen om je heen die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat je de nood op je hart voelt. Maar dat je hem ook gaat loven en prijzen zoals die herders de engelenzang hebben overgenomen. Dat is wat er in de christelijke gemeente gebeurt. Ja, maar zegt iemand, dat kan u nu allemaal wel makkelijk zeggen, handelingen 2. Maar daar is nog geen sprake van vervolging. Inderdaad. Maar ga het maar eens na deze week, op weg naar die laatste dag toe. Ga het maar eens na in handelingen, hoe snel er aanvallen worden gedaan. Juist op die christenen, juist op de leer van de apostelen. Dan krijg je zelfs vragen van, zal er ooit in 100 na Christus nog een christelijke gemeente zijn? Dan zullen we zien, gemeente, als we dat gaan onderzoeken. Dat wij zouden zeggen, er blijft niks van over van die christenen. Maar dat er één is die voor de volharding zorgt. Dat er één is die ook weer mannen verwekt om te preken, om te onderwijzen, om dwalingen te weerleggen. Hebben we daar niet de brieven in ons Nieuwe Testament aan te danken? Omdat zij in die brieven juist, die apostelen, de dwalingen gingen weerleggen. En mag ik dan nog maar een keer wijzen, ik noemde er straks Hebreeën 12. Maar nog maar een keer naar die brief aan de Hebreeën. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. De iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dan zie je de strijd voor je ogen. Daar, in die gemeente. Er stonden mensen op het punt om weer terug te gaan naar de Joodse godsdienst of weer de wereld in te gaan. Terug naar het oude leven. Maar dat dan die apostel er achteraan zit. O, laat toch niet van u iemand schijnen achtergebleven te zijn. Dan word je weer bij die belofte van Christus bepaald die volharden zal tot het einde. Dan mag niemand afblijven, hou ze erbij. Laat toch blijken wat het ware werk van Christus door de Heilige Geest is. Want dan kom je terug bij de kern. Wij hebben een priester, zegt die apostel. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Ten volle kan zalig maken. Daarom noemde ik u die tekst uit de Hebreeënbrief. Hij kan volkomenlijk zalig maken. Wat zeggen onze kanttekenaren dan? Ten volle. Ten volle tot het einde toe. Hoort u het? Alzo op die manier dat het u aan niets ontbreekt. Dan mag vanmiddag ook die oproep om te volharden klinken, omdat het een belofte is om Christus wil. Die vastheid van het verbond ligt in hem. Omdat de Vader uit liefde heeft verkoren. Omdat de Heere Jezus zichzelf uit eeuwige liefde heeft willen geven. In dat lichaam waarin wij hebben gezondigd. Om tot in de dood te gaan, om eeuwig te leven. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Ja, wat is dan het geheim van die volharding? Christus, hij gaat naar de rechterhand van de Vader. En hij zal daar zijn tekenen in zijn handen en in zijn zijde laten zien, gemeente. Zodat allen die hij gekocht heeft, zalig zullen worden. Zult u, zult jij zo zalig worden? Want die mogelijkheid, die wordt u vandaag verkondigd. Het is door deze Jezus die het zwakste hart wil opzoeken. Het is deze Jezus die vanmiddag die man, die vrouw, die jongen, dat meisje wil laten weten. Ik sta ervoor in. Als je tot mij komt, zal ik je geenszins uitwerpen. En zal ik voor altijd voor je zorg. Moet je wel alles kwijt, jazeker. Moet je wel sterven aan jezelf, jazeker. Moet je wel steeds minder worden, jazeker. Maar is dat erg gemeente? Als alles van ons wordt afgebroken, als je alleen hem in al zijn heerlijkheid mag overhouden. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Daarom gemeente. Wie behouden is, wie gered is, zal zalig worden. Zal zalig worden. Die zal ingaan in die gelukzaligheid. Om wat te doen? Om dan de kroon die je hebt gekregen, die te mogen werpen. Heb ik ervoor gezorgd dat ik hier binnenkwam? Heb ik zo goed mijn best gedaan om mijn rug recht te houden? Nee, het is alles door hem. Dan mag die kroon geworpen worden aan zijn voeten. Want op het moment dat ik het nodig had, oh, daar kun je zo over inzitten. Zal ik dan kunnen spreken als er in de toekomst iets op mijn pad komt? Het is naar Christus belofte dat hij het zegt. Ik geef het u in het uur wanneer u het nodig heeft. En dat is de waarheid. Voor al degenen die de Heere mogen vrezen. Zijn daarvan niet de vele voorbeelden van de kerk van alle tijden. Niet het bewijs dat God het doet. Om dan ook samen die kroon te werpen aan de voeten van het lam. Om storeloos, eindeloos te mogen zingen. Het begin van de zaligheid. De volharding. Om er te komen en het einde en de zaligheid te genieten is alleen door u. En daarom komt u, o Heere Jezus, o drie enige God, alleen maar toe. De lof, de aanbidding, tot in alle eeuwigheid. Amen.